En daarna openen we de Heilige Schrift op een tweetal plaatsen. Uit het Oude Testament wordt u gelezen uit het boek Prediker. Dat wil zeggen het slot van dat Bijbelboek, te beginnen bij hoofdstuk 11, vers 9. En dan tot het einde toe, vers 14 van hoofdstuk 12. En daarna uit het Nieuwe Testament, Johannes 14, vers 1 tot en met 6.
Verblijd u, o jongeling, in uw jeugd, en laat uw hart zich vermaken in de dagen uw jongelingschap, en wandel in de wegen uw harten, en in de aanschouwingen uw ogen. Maar weet dat God om al deze dingen u zal doen komen voor het gericht. Zo doe dan de toornigheid wijken van uw hart, en doe het kwade weg van uw vlees, want de jeugd, eer dat het zilveren koord ontketend wordt en de gulden schaal in stukken gestoten wordt, en de kruik aan de springaders gebroken wordt, en het rad aan de bornput in stukken gestoten wordt, en het stof wederom tot aarde keert als het geweest is, en de geest weder tot God keert die hem gegeven heeft. Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker, het is al ijdelheid. En voorts, terwijl de prediker wijs geweest is, zo leerde hij het volk nog wetenschap en merkte op en onderzocht, en hij stelde vele spreuken in orde. De prediker zocht aangename woorden uit te vinden, en het geschrevene is recht woorden der waarheid. De woorden der wijzen zijn gelijk prikkelen en gelijk nagelen, diep ingeslagen van de meesters der verzamelingen, die gegeven zijn van den enigen herder. En wat boven dezelfde is, mijn zoon, wees gewaarschuwd, van vele boeken te maken is geen einde, en veel lezens is vermoeiing des vlees. Van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak. Vrees God en houd zijn geboden, want dit betaamt allen mensen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is, het zij goed of het zij kwaad. Uw hart worden niet ontroerd, gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kome ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. Komen zeiden tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij.
Gemeente, met de hulp des Heren mag ik u vanmorgen zijn woord bedienen, zoals dat is te vinden in de eerste schriftlezing, Prediker 12. Een aantal woorden uit het vijfde vers, slot van Prediker 12, vers 5. Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis. Gemeente, het is nog lang geen oudejaarsavond. Je zou zelfs kunnen zeggen, op een zondag als deze, ergens in het begin van de maand juli, zit je op zijn verst verwijderd van de oudejaarsdag. Of het nu de afgelopen keer is, of de komende keer, als we dat beleven mogen. En ik weet niet hoe u dat hebt, als je nou vlak voor de vakantie staat en er is een stuk van het jaar dan toch bijna ten einde, een bepaald seizoen dat zijn afronding nadert, dan krijg je toch de behoefte om terug te blikken en eens wat te evalueren. En dan valt het je op dat er in de gemeente in de afgelopen maanden, in de tijd sinds de vorige zomervakantie, zoveel zorgen geweest zijn, ook over gezondheidsproblemen, ernstige problemen, ziekbedden, die ook nogal eens een keer sterfbedden werden. Ik geloof dat er bijna 20 begrafenissen geleid werden sinds de vorige zomervakantie. En je ziet dan in die maanden, in bijna zo'n jaar, aan heel wat bedden thuis of in een verpleeghuis of in een ziekenhuis. En u voelt wel aan, gemeente, als je dan terugdenkt, dan zie je weer allerlei taferelen voor je. Van oude mensen die moesten sterven. Maar ook van mensen die nog niet zo oud waren. Mensen die wisten dat ze gingen sterven en mensen die dat niet eens meer beseft hebben. Mensen met uitzicht om te sterven. Maar ook mensen die bij het naderen van de dood een hart vol vragen hadden. Wat ook nogal eens een keer gebeurd is in dat afgelopen seizoen met al die ziek- en sterfbedden. Dat is dat er vanaf dat bed gezegd werd, dominee, vertel het de gemeente maar. Houd het ze maar voor. Wat dan? Nou, zoiets zoals ook Salomo aan het begin van Prediker 12 zegt, en dat zegt hij dan met name tegen de jeugd, gedenk aan je schepper voordat die kwade dagen komen. Maak heilige haast, om het met de woorden van afgelopen zondagavond te zeggen. Gemeente, dat hoofdstuk Prediker 12, ik heb er in een rouwdienst verschillende keren over gepreekt, maar het was alsof de Heere van de week zei, preek er nou maar eens voor heel de gemeente over. Dat hoofdstuk waar op het eerste gezicht met name een boodschap klinkt voor jonge mensen, maar als je er goed naar luistert en er goed over nadenkt, heeft het een boodschap voor ons allemaal in zich. Want we zeiden het ook in het gebed al, wij zijn met alle verschillen tussen ons hier zoals we in de kerk zitten en thuis meeluisteren, in één ding in ieder geval gelijk, we zijn allemaal op reis. Misschien bent u nog van plan om op reis te gaan. Misschien zijn er jonge mensen die zeggen, dominee, het is voorlopig de laatste zondag. En straks een paar weken ga ik weg met mijn ouders of misschien wel met mijn vrienden. Ja, maar je bent vandaag ook al op reis. En datgene wat aan het eind van de vakantie gebeurt, de thuisreis, je hoopt weer daar te komen waar je thuis bent. In feite is heel ons leven, zegt het woord van onze tekst, een thuisreis op weg naar je eeuwig huis. Nou, gemeente, dat is aan de ene kant een diep ernstig woord, maar in het licht van die tweede schriftlezing, waar we straks in de prediking ook nog bij hopen uit te komen, is het ook toch een troostvol en een hoopvol woord. Gemeente, we schrijven boven de prediking, we zijn allemaal op thuisreis. Drie gedachten. Dat is iets om te leren inzien. Dat is iets om tegenop te zien. En door genade, de derde gedachte, iets om naar uit te zien. We zijn allemaal op thuisreis. Inzien, opzien, uitzien. Gemeente, de prediker. U denkt met mij meteen aan Salomo, al wordt die naam niet met zoveel woorden genoemd, maar we gaan ervan uit dat die meest wijze van alle mensen die geleefd hebben ook dit boek uit de wijsheidsliteratuur van de Bijbel ons heeft nagelaten, net als vele spreuken die hij heeft gedicht, het boek Hooglied dat hij ons heeft overgeleverd. Salomo geeft in dit boek ook een stuk levenswijsheid. Degenen die het leven van Salomo kennen, die weten dat deze man juist toen hij ouder werd een tijd gehad heeft dat hij zelf geestelijk het spoorbijster was en dat onder invloed van de heidense vrouwen die hij uit het buitenland gehaald had, hij juist in allerlei dwaze, afgodische praktijken is vervallen. Maar blijkbaar is er toch, en dat mag je verwachten als de genade van God weer vaardig wordt over een mens, toch een moment gekomen dat hij tot bezinning kwam en dat hij helemaal aan het eind van zijn aardse bestaan in dit boek heeft neergelegd wijze lessen voor mensen van allerlei leeftijden. En lessen die zich eigenlijk afspelen tussen twee polen, tussen waar het boek mee begint en waar het boek mee afsluit. De ene pool is dat herhaalde refrein, wat ook in onze schriftlezing nog te horen was, maar daar zet dat boek dus al mee in. Ijdelheid der ijdelheden. Alles is ijdelheid, dat leven hier op aarde. Als een mens daar nu zich op blind staart en niet rekent met God en goddelijke zaken en helemaal opgaat in de dingen van dit tijdelijk leven. Och, wat is het dan leeg, wat is het dan ijdel, wat is het allemaal zinloos. Je moet nou juist in je leven, en dat zo vroeg mogelijk, jonge mensen, rekening gaan houden met God. En leven in het licht en in het zicht van de eeuwigheid waar wij allemaal naartoe op reis zijn. Zoals het aan het einde van dit Bijbelboek gezegd wordt, van alles wat gehoord is. Ook van alles wat in ons leven te horen is, is het einde van de zaak. Vrees God, houd zijn geboden, dat betaamt alle mensen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen met al wat verborgen is, het zij goed of het zij kwaad. Nou, daar rekening mee te houden, zegt dit hoofdstuk, daar kun je nooit vroeg genoeg mee beginnen. Maar u moet er eens even op letten op wat voor een evenwichtige manier dat door de prediker met name aan onze jonge mensen wordt voorgesteld. Ik heb niet voor niets de schriftlezing laten starten bij het slot van hoofdstuk 11. Want het is niet alleen maar waarschuwing wat de prediker laat horen. Geen opgeheven wijsvinger. Niet alleen maar kijk uit en let op. Maar daar klinkt om te beginnen die gunning door in de stem van een man die zelf ook geleefd heeft en die ook weet welke goede dingen God zelfs buiten het paradijs nog aan zondaren heeft willen laten. Algemene genade. En het is niet uit spot dat hij zegt verblijf je daar maar in. En het is geen ironie. Alsof hij dan wil zeggen nou ja je denkt dat je dat dan kan. En dat dat mag maar let op. Nee. Dat is de gunning die uiteindelijk bij God vandaan komt. Want de Heere die gunt ons dat we genieten van wat er nog aan goeds in dit leven is overgebleven. En de Heere gunt ons, daarom laat hij dat Salomo zo opschrijven, als we jong zijn, als we nog krachtig zijn, als je nog zo heerlijk onbevangen bent en je hebt allerlei plannen en verlangens en ideeën om daarin ook je weg te zoeken in dit leven. Dat is allemaal iets wat in de schepping gelegd is. Ook het verlangen naar de ander. Om met een ander, met z'n tweeën een relatie op te bouwen. Iemand heeft wel eens gezegd, er is eigenlijk maar één soort mensen op aarde dat echt weet te genieten van het leven. En dat is een ware christen. Maar die christen die weet te leven, genietend uit datgene wat God geeft aan goeds, die heeft intussen wel geleerd dat er verschil is tussen leven en uitleven. Mens die wijs gemaakt is tot zaligheid, die weet de normen en de grenzen die Gods wet mij aangeeft, ook als ik 14 ben en als ik 17 ben, die zijn als een bescherming om mijn leven heen gezet en ik doe er goed aan om daar rekening mee te houden, om die palen niet te overtreden. Het is voor mijn bestwil dat God mij zegt wat goed is en wat niet goed is. En als het dan toch zo is dat er een keer een moment komt dat ik voor hem ook nog eens verantwoording heb af te leggen. Nou, dan kun je maar beter zo vroeg mogelijk beginnen met daar mee te rekenen. Daarom gedenk aan je schepper in de dagen van je jeugd. Maar gemeente, wanneer wij dat nou vanmorgen uit de Bijbel horen, en als onze kinderen en onze jonge mensen dat ook proberen mee te luisteren, we moeten dan natuurlijk wel meteen zeggen dat dat een boodschap is die haaks staat op ons levensgevoel. En met name op het levensgevoel waar wij allemaal een tik van meekrijgen, de tijdgeest die ons probeert om helemaal geconcentreerd te zijn op hier en nu. De wetenschap heeft God doodverklaard. De zogenaamde wijzen van deze wereld hebben ons willen vertellen dat er achter de schermen van de wereld niks is. Geen eeuwigheid, geen rechterstoel, geen hemel, geen hel. En wat overblijft, gemeente, dat zijn die paar decennia die u hier op aarde mag doorbrengen. En die niet langer een voorbereidingstijd zijn op wat komen gaat. Nee, wat u hier meemaakt, wat u hier krijgt, wat u hier naar u toe kunt halen, dat is alles waarmee u het moet doen. Zegt de tijdgeest van 2011. En dan wordt werken geen roeping, maar een middel om zoveel mogelijk naar je toe te halen. En dan wordt geld het middel, gemeente, om die dingen te bereiken waar het leven eigenlijk om gaat. Niet maandag tot vrijdag, maar zaterdag. Misschien dan nog een beetje de zondag, maar dan niet vanwege de kerk. Niet de arbeid waar je je talenten in kwijt kunt, maar de vakanties en het pensioen waar je zo lang mogelijk van wil genieten. U zou eens moeten proberen, gemeente, om alle reclamefolders die u in één week krijgt allemaal te bewaren en dat eens een keer in één keer door te nemen en u af te vragen wat nou de boodschap is van alles wat u door de bus krijgt. Nou, dat is niet de boodschap van Prediker 12. Maar het is zo verleidelijk, want we zijn ooit een keer in zonde gevallen door te luisteren naar de boodschap van de duivel die ons voorspiegelde. Als je naar mij luistert en als je een greep doet naar wat voor jou niet weggelegd is, dan word je veel gelukkiger dan als je naar God luistert. En in dat spoor, gemeente, laten we heel eerlijk zijn, vanmorgen gaan we het liefste verder. Onszelf een rad voor ogen draaien. Ook als je ouder bent, nietwaar? Ik heb het niet alleen maar over de tieners en over de twintigers, maar ook over de vijftigers en over de tachtigers. En we hebben toch allemaal ergens van nature de stille hoop dat zoals we het nu hebben, het ook voorlopig zo lang mogelijk zal blijven. En dat wij proberen in ons eigen leven iets te maken, iets te creëren wat voor ons een soort paradijs is, maar dan zonder de schepper. Nou, als we nog op dat spoor zitten, gemeente, dan wil de prediker ons vanmorgen wakker schudden. Het kan niet zo blijven zoals het nu is. U bent niet gemaakt om voor altijd hier te zijn en u bent ook niet gemaakt om hier heel je aandacht aan de wereld en de wereldse dingen te geven. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. Dat is de werkelijkheid. En Salomo wil ons in dit hoofdstuk heel beeldend vertellen, gemeente, hoe je dat nou kan merken. Dat dat waar is. Je bent op reis naar je eeuwig huis. Hoe kun je dat merken? Nou, onder andere door het proces wat wij veroudering noemen. En daarvoor gebruikt de prediker een heel apart middel om ons dat voor ogen te stellen. Kennen de kinderen dat woord ook al? Allegorie? Dat gaat eigenlijk nog wat verder dan een gelijkenis. Een gelijkenis is iets in de Bijbel waarvan je zegt, nou, op één bepaald punt zit er een link tussen een verhaal en iets geestelijks. Maar een allegorie, dat is een bepaald beeld wat gebruikt wordt en dan kun je elk onderdeel van dat beeld geestelijk verklaren. Dan zeg je, er zit in elk onderdeel zit er een toepassing. En wat voor allegorie gebruikt de prediker van morgen, gemeente? Hij gebruikt de allegorie van een huis. Uw en mijn leven, je kan ook zeggen uw en mijn lichaam, dat is een soort huis. Eens een lust voor het oog als een huis pas nieuw is, de trots van de architect en van de aannemer die het gebouwd heeft. En daar staat het en het wordt betrokken door de inwoners, door de bewoners. En het wordt een tijd lang onderhouden. Maar er kan ook een tijd komen dat het onderhoud achterstallig wordt en dat de zaak bouwvallig wordt en dat de zaak begint in te storten. En als je nou als pastor, gemeente, zo'n hoofdstuk leest. En als je op bezoek gaat bij mensen die ziek zijn en die oud worden en je hebt dan dat beeld van dat huis in gedachten. Kunt u zich dan voorstellen dat ik wel eens een keer gedacht heb, je zou sommige gemeenteleden wel eens mee willen nemen naar Waardhoven. Of naar Salem. Of je zou de catechizanten wel eens een keer een week willen meenemen als je de ziekenhuisbezoeken hebt. Niet om ze bang te maken, niet om ze angst aan te jagen, maar om ze te wijzen op de werkelijkheid. Wat is nou de werkelijkheid van het leven? Nou, dat is de werkelijkheid. Mens gaat naar zijn eeuwig huis. En dan liggen er geen folders meer op het nachtkastje. Maar dan blijkt er nog maar één ding te tellen en over te kunnen blijven. Hoewel het dan soms de vraag is of er nog kracht is om ernaar te grijpen. Maar de Bijbel ligt wel binnen handbereik. Gemeente, laat dat beeld nou eens even op u inwerken. We gaan eerst eens even kijken naar vers 3 en 4. Want daar is eigenlijk de kern van die allegorie van prediken te vinden. Als die dat huis gaat beschrijven, dat langzaam maar zeker zijn glans verliest. De wachters van het huis gaan beven. Dat zijn de handen en de armen van een mens. Waar die normaal gesproken zichzelf mee kan beschermen, iets kan afweren, zijn werk mee kan doen, maar die wachters worden onzeker. De sterke mannen, de benen van de mens gaan zichzelf krommen. De maalsters, wat zouden dat zijn, jongens en meisjes? Ze zullen stilstaan en ze worden minder, tanden vallen uit. Het wordt allemaal minder. En die door de vensters zien, ze worden verduisterd. Soms helpt er nog een staaroperatie aan en soms niet meer. Maar dat is dan, gemeente, wat er in vers 3 staat. Vers 4 gaat op dat beeld verder. De twee deuren naar de straat zullen gesloten worden. De lippen van de mens, ze vallen in en ze worden gesloten. Als er is een nederig geluid der maling. Vroeger had hij zo'n krachtige stem. Vroeger kon je duidelijk horen wat hij zei. En nou is nog wat gemurmel, wat gemompel. En gemeente, inmiddels merk je dan dat dat beeld langzaam maar zeker wat uitgebreid wordt. Want er wordt niet alleen maar meer uitgegaan van dat huis dat langzaam maar zeker instort, maar er komen andere beelden van aftakeling bij. Kijk, wat er in vers 2 staat, dat gaat ook over het verliezen van het gezichtsvermogen. Je kon vroeger alles zo scherp zien, zonder bril. En nou wordt alles duister, de zon, het licht van de maan, de sterren. En in de ouderdom, de ouderen moeten dat dan zelf maar zeggen, is dat niet waar wat aan het eind van vers 2 bedoeld wordt, dat soms het ene na het andere over je heen komt en je hebt net het ene verwerkt en de ene ziekenhuisopname of het ene verlies achter de rug en er dient meteen weer wat anders aan. De wolken komen weder na de regen. Je zou zeggen, het gaat opklaren. De regenbuien hebben we gehad. Maar nee, er komen meteen weer nieuwe wolken. En hoe is het met het slapen 's nachts? Of herkent u dat ook als u wat ouder wordt in vers 4? Dat een mens gaat opstaan op de stem van het vogeltje. En anders slaapt nog als om 5 uur de vogels gaan fluiten. Maar jij zit alweer met een kop thee beneden. Een paar uur. En dan is het weer over. En de zangeressen worden nedergebogen. Je kon vroeger mooi zingen. En je zong graag in de kerk of op het koor. Maar nou gaat het niet meer. Vers 5, gemeente, daar wordt ook nog wat gezegd over het verouderingsproces. En dat is misschien ook wel heel herkenbaar. Vroeger durfde je van alles. Je zag nergens een been in. Je nam risico's. Maar ze gaan voor de hoogte vrezen. En er komen verschrikkingen op de weg. Wij hebben daar toch ook een spreekwoord voor, gemeente. Iemand die leeuwen en beren op de weg ziet. En anderen zeggen, ach, dat zal wel meevallen. Dat zal wel gaan. Ik durf nog best zo'n eind te rijden. En een ander zegt, nee, maar er zijn voor mijn gevoel verschrikkingen op de weg. En wie vroeger als een springkaan door het leven kon springen en alles aankon, hij wordt, zegt de prediker, zichzelf een last. En de amandelboom gaat bloeien. Ja, dat moet je ook verstaan. Als een amandelboom bloeit, zeggen de verklaarders, dan krijgt hij een grijs-witte kruin van de bloesem die gaat uitbloeien. En zo is het met het vergrijzen van de mens die oud wordt. En de lust, ja ook de lichamelijke lust, bedoelt Salomo, zal vergaan. Nou, waarom, dominee, moeten we daar nou vanmorgen zo nadrukkelijk bij stilstaan en dat je daar allemaal op gewezen wordt en niet alleen de mensen die dat herkennen van boven de 60, 70, 80, maar waarom moeten de volwassenen daar nou ook bij stilstaan en waarom moet een mens van 14, van 16, jongen van 17, waarom moeten we dat nou allemaal onder ogen zien, want dat was het eerste punt, inzien. Nou, vanwege onze tekstgemeente. Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis. Ja, zegt de jongen van 14, dat weet ik wel, dominee, een keer komt het ervan. Ja, maar dat bedoelt Salomo helemaal niet. In de grondtekst staat het zo dat Salomo bedoelt, dat is een proces wat elke dag aan de gang is. En daar worden we hier maandelijks in de gemeente aan herinnerd, ook gemeente. Want als hier kinderen gedoopt worden en het gebed voor de doop wordt gedaan, dan wordt er van dat leven van ons gezegd, dat leven het welk toch niet anders is. Maar gelooft u dat? Geloof jij dat? Dat toch niet anders is dan een gestadige dood. En hij wenkt, iedere uur zongen we aan het begin van de dienst. En dat is ook, gemeente, wel eens een keer zo, dat een mens niet in Waardhoven terechtkomt. Maar als die 50 is, of als die 20 is, naar zijn eeuwig huis afreist. Een gemeente, als het nou waar is wat Salomo hier zegt, dat dat nou eigenlijk altijd bezig is. Begrijpt u dan, gemeente, dat het van het grootste belang is dat wij ons tijdig afvragen op welke weg zit ik dan nou eigenlijk en naar welk huis ben ik onderweg? Als je op de grote weg zit, bijvoorbeeld als je richting Rotterdam rijdt, dan kom je op zo'n heel ingewikkeld knooppunt en dan kom je op de Ring Rotterdam. Maar je moet van tevoren, lang van tevoren, lettend op de borden voorsorteren. Anders komt het niet goed. Dan kom je op een of andere parallelweg of je rijdt door terwijl je eraf zou moeten en je kan er niet meer af. Je zit op de verkeerde strook op de Brienenoordbrug. Je moet voorsorteren. Gemeente, wij moeten allemaal voorsorteren. Dus vraag je dat nou eens af, kinderen. Nu je 8 jaar bent, of 10 of 12, op welke weg zit ik? En naar welk huis ben ik nu onderweg? Kijk, als je nou heel oppervlakkig naar het eind van het leven kijkt, dan kan een wereldling bijvoorbeeld heel oppervlakkig zeggen, nou ja, eigenlijk zijn dat natuurlijk overbodige vragen die zo'n dominee stelt. Ze noemen in de wereld de dood wel eens een keer de grote gelijkmaker. En als je over de begraafplaats loopt, dan zou je zeggen, nou ja, daar heeft de wereld nog gelijk in ook. Er staat bij de ene wat mooiere steen dan bij een ander misschien. Ze hebben allemaal hetzelfde plekje. Allemaal hetzelfde huis. En lijkt het er niet op dat de prediker eigenlijk ook op datzelfde spoor zit, gemeente? Er zijn van die teksten in prediker aan te wijzen dat je haast het gevoel krijgt hoe een mens ook geleefd mag hebben, maar uiteindelijk komen ze allemaal op dezelfde plek terecht. Ik wijs u bijvoorbeeld op prediker 9, vers 3 en 4. Eenerlei ding wedervaart alle mensen en uiteindelijk moeten ze naar de doden toe. Nog verder terugbladeren, prediker 3 vers 20. Zeg, allen gaan naar één plaats, ze zijn allen uit het stof en ze keren allen weder naar het stof. Nou, is dat dan het enige wat je ervan kan zeggen, van dat eeuwige huis? Als we de kanttekenaren op de Statenvertaling lezen, dan lijkt het daar ook een beetje heen te gaan. Want de kanttekenaren zeggen dat eeuwige huis, weet je wat dat is? Dat is het graf waar een mens lang zal moeten blijven. En zo werd er in Egypte al over het graf gesproken. Die piramides waar je nu als toerist naartoe kunt gaan om ze te bekijken, die dingen staan er al duizenden jaren. En ze noemden ze toen ze gebouwd werden al de eeuwige woningen. En daarom gaven ze ook allerlei spullen mee aan de farao's om het een soort woning te laten lijken. En zo kun je in het Hebreeuws inderdaad dan ook over het graf spreken. Want eeuwig wil in dit geval zeggen iets waar je het einde niet van kan overzien. Zoals een Jood aan de Middellandse Zee kan staan en als die over het water heen kijkt, dan zegt hij, dit is de eeuwige zee, want ik kan niet zien aan de overkant waar er nog meer land is. Dat is de betekenis van dat woord eeuwig hier. Nou, gemeente, zo lijkt het erop, als een mens eenmaal begraven is, dat is dan een huis waar hij lang, onoverzienbaar lang zal moeten rusten. Maar nou is het de vraag, gemeente, wist Salomo nou echt niks meer dan die bouwers van die piramides? Zou die het nou echt alleen maar hebben gehad over het graf toen die schreef, de mens gaat naar zijn eeuwig huis? We noemden net prediker 3 vers 20. Ze gaan allemaal naar één plaats. Alles wat stof is, keert weer terug tot stof. Maar moet u eens luisteren wat Salomo er in vers 21 bij zegt. Dan is er toch verschil te merken. Want wie merkt, zegt hij daar, dat de adem van de kinderen der mensen opvaart naar boven bij het sterven en de adem van de beesten nederwaarts gaat in de aarde. Er is blijkbaar met het sterven van een mens meer aan de hand dan met het sterven van een dier. En zegt Salomo dat in ons teksthoofdstuk eigenlijk ook niet gemeend? Als in vers 6 dat aangrijpende wordt uitgebeeld Met dat zilveren snoer en met die gulden schaal en met die bak aan die springader. Daarmee wordt bedoeld de onttakeling, de ontbinding van het lichaam. En dat ziel en lichaam die aan elkaar verbonden waren en aan elkaar gehecht waren door het sterven uiteengescheurd worden. Maar wat gebeurt er dan met die ziel van die mens? Wat gebeurt er met de geest van een mensenkind? Dat het stof wederom tot aarde keert en de geest weder tot God keert. Dat is wat er gebeurt bij het sterven, gemeente. En daar moeten we dus vanmorgen, zegt onze tekst, heel goed over nadenken, kinderen. Als je langs de begraafplaats fietst, dat je niet alleen maar denkt, ja, daar komt iedereen een keer te liggen, maar er zit wat achter. Er zit wat achter. En als God straks onze ziel gaat oordelen voor zijn rechterstoel, dan kan het maar twee kanten op. Eeuwig wel of eeuwig wee. En je krijgt genadetijd om je af te vragen, waarheen is nou de reis? Nou, gemeente, dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk als wij ons realiseren waar van nature de reis heen is. Misschien mag ik u vertellen wat de moslims ervan verwachten als ze sterven en als dan een mens geoordeeld wordt door Allah. Ik heb eens een keer een moslim het beeld horen gebruiken van een afgrond die je dan moet zien te passeren via het wandelen over een smal koord waar je op moet stappen. En dan is dus de soevereiniteit, de vrijmacht van Allah zo groot dat hij zelfs kan besluiten om iemand die hem maar half of helemaal niet gediend heeft toch de overkant te laten bereiken. En al ben je nog zo'n trouwe dienaar van Allah geweest, maar dat je er toch halfwege afvalt. Dat lijkt oneerlijk, maar dat is het niet. Want Allah mag doen wat hij wil. Hij is soeverein. Dus het kan in die redenering van de moslims ook nog wel eens een keer meevallen. Het kan gruwelijk tegenvallen, maar het kan ook nog wel eens een keer meevallen. Gemeente, die hoop biedt de Bijbel ons niet. Als u God niet vreest, als u de Heere Jezus niet kent, als de Heilige Geest je geen nieuw hart gegeven heeft, dan kan het niet goed aflopen. En hoe komt dat? Dat van nature die boodschap van dat eeuwig huis dan zo zonder hoop moet zijn, zo gitzwart, hoe komt dat? Gemeente, kijk nog eens even goed naar die tekst. Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis. Heeft u beseft dat als je die tekst in het Hebreeuws leest, dat je dan een naam hoort klinken? Een hele bekende naam, kinderen. Want Adam gaat naar zijn eeuwig huis. Nou, dan is alles uitgelegd, gemeente. Dan hoeft u het verder van mij niet meer te horen. Als we die naam horen, begrijpen we waarom het zo is. Dat van nature geen mens de overkant haalt. Dat geen mens bij God thuis kan komen in de hemel. Als je Adam bent en als je van Adam afstamt, want we hebben in Adam de levensbron de rug toegekeerd. Die schepper aan wie we moeten gedenken, die zijn we door eigen schuld kwijtgeraakt. En daarom moet je sterven en daarom word je geoordeeld. Ik heb wel eens op een begrafenis gezegd, daar zijn we niet voor gemaakt, maar daar hebben we het wel naar gemaakt. Maar wat een mens krijgt, gemeente, als die nou zonder borg en zonder toevlucht af gaat reizen naar zijn eeuwig huis, ja, dan is het eigenlijk geen huis. Als ik de Heere Jezus over die plaats hoor zeggen, dat is de buitenste duisternis. Dat is niet thuiskomen, dat is niet veilig en geborgen zijn. Dat is eeuwig in het donker staan, eeuwig in de nacht, eeuwig buiten, eeuwig op eigen risico en met jezelf overgeleverd aan de boze, zonder uitzicht. En als er nou onbekeerden vanmorgen in de kerk zijn, mensen die nog steeds niet voorgesorteerd staan voor de eeuwigheid, en die op een of andere manier en om een of andere dwaze reden maar bezig zijn om de dingen voor zich uit te schuiven. Mijn lieve vriend, mag ik u nou eens in gemoede vragen, durft u het werkelijk erop te wagen? Je komt soms aan het ziekbed van mensen die bij wijze van spreken een kerkbank versleten hebben en die dan nog overvallen worden door de dood. Hoe kan dat, gemeente? Als het de schuld van de prediker geweest mocht zijn, laat hij zich dan vanmorgen vrij mogen maken. Want een mens gaat naar zijn eeuwig huis. En vergelijk het dan nog eens met die vakantie van uw gemeente. Wij maken plannen waar we heen willen. En het is goed, het is fijn om het te doen als je de mogelijkheden hebt en ook er even ertussenuit te gaan. Meestal nemen we toch de tijd om dingen voor te bereiden. Je boekt een reis, je zoekt dus een keer wat dingen op. Hoe is het daar? Waar kan ik allemaal heen? Wat voor uitstapjes? Wat voor dingen moet ik meenemen? Ja, er zijn natuurlijk ook mensen die van last minute houden. Op het laatste moment via internet een goedkope boeking. Je gaat op de Bonnefoy, zeggen ze dan. Maar gemeente, dat kan dan zijn als je naar Frankrijk gaat of naar Denemarken. Maar u neemt toch geen risico om last minute naar de eeuwigheid af te reizen. Daar is uw ziel te kostbaar voor. En daar duurt de eeuwigheid, jongens en meisjes, veel en veel te lang voor. Maar om ons daarvan te overtuigen, hebben we meer nodig dan een prediker. Of die nou de prediker Salomo is of de dominee van Sliedrecht. Maar dan hebben we de Heilige Geest nodig, gemeente, die dat woord ook van vanmorgen gebruikt om ons te arresteren. Om op de rem te laten trappen, dat je stil komt te staan. Dat je tot bezinning komt en geen stap verder durft te gaan. En geen meter verder durft te rijden voordat je weet waar is de reis naartoe. Maar als die geest gaat werken, gemeente, dan hoort datgene wat we net hebben gehoord over Adam er wel bij. Dat je in gaat leven op reis naar die rechterstoel. Heere, als u dan straks in het recht gaat treden en gadeslaan mijn ongerechtigheden met al wat verborgen is, waar de mensen niet van af weten, maar u weet ervan. Dan kan ik voor u niet bestaan. Gemeente, ziet u wat nou het werk is van de Heilige Geest? Om je aan de ene kant heel nadrukkelijk te confronteren met Adam nummer 1. Mijn vader. En mijn voorbeeld. En mijn bondshoofd. Om op die manier in mijn hart plaats te gaan maken voor Adam. Nummer 2, met eerbied gesproken. Die laatste, die grote Adam, de plaatsvervanger. En gemeente, begrijpt u dat het mij dan een behoefte was om met u niet alleen naar prediker 12 te luisteren, maar dan om te eindigen op een ander gedeelte van de Heilige Schrift. En dan gaan we nog eens even naar de paaszaal in Jeruzalem. Dat heeft wel alles met prediker 12 te maken, gemeente. Want als we de Heere Jezus in Johannes 14 tegenkomen, terwijl hij met zijn discipelen aan het afscheid nemen is, dan gaat prediker 12 binnen de kortste keren voor de Heere Jezus in vervulling. Het zal geen proces van jaren zijn dat zijn huis wordt afgebroken. Die tempel van zijn lichaam, zoals hij erover gesproken heeft, dat zal een kwestie van uren worden. En dan is de tempel van Gods Zoon afgebroken tot de laatste steen toe. En dan wordt hij ook na gestorven te zijn naar zijn eeuwig huis gebracht. Ja, zo denken de wachters erover die hem gaan bewaken namens het Sanhedrin. Dit is zijn laatste rustplaats. Hier komt Jezus van Nazareth niet meer tevoorschijn. Terwijl wij beter weten, gemeente, dankzij het paasevangelie is het dan toch wel aangrijpend. We zeiden net, de mens heeft het ernaar gemaakt om te moeten sterven. Maar hij niet. Hij niet. En toch wordt hij op Goede Vrijdag een prooi van de onverbiddelijke dood. En waarom is dat? Heeft u gezien, gemeente, dat als de Heere Jezus daar nou op vooruit gaat blikken in Johannes 14, dat hij dan in feite hetzelfde woord gebruikt als de prediker gebruikt over ons leven? Wij gaan allemaal heen. Wij zijn allemaal op weg naar ons eeuwig huis. En de Heere Jezus die zegt ook, ik ga heen. Waar gaat hij heen? Waarom gaat hij heen? Om u plaats te bereiden. Het vaderhuis met de vele woningen, waarover geen twijfel hoeft te bestaan dat het er veel zijn. Anders had ik het u wel gezegd, zegt de Heere Jezus erbij. Dat wordt door zijn borgtochtelijk werk straks het thuis van Adams kinderen. Hoe dan? Nou, omdat op Goede Vrijdag prediker 12 helemaal in vervulling gaat. Tot en met vers 14. Want wat gebeurt er op Golgotha als de Zonen Gods 3 uur lang in het donker hangt? Dan gaat God ieder werk, en niet zijn werk, mijn werk, uw werk, jouw werk, in het gericht brengen. Met al wat verborgen is. En de Heere Jezus had het altijd gedaan wat daar vlak voor werd gezegd. Vrees God en houd zijn geboden. Hij wel! Toch wordt met hem afgerekend. Heel die last van de toren Gods tegen de zonde van het menselijke geslacht. Opdat Adams kinderen, kinderen van de Vader zouden kunnen worden. En opdat ze een ander huis zouden mogen gaan betrekken. Gemeente, dan ziet u toch wel wat nou uiteindelijk de grote vraag is. Als we aan het eind van de prediking gekomen zijn vanmorgen. De vraag is heel eenvoudig. Bij welke Adam hoort u? Bij welke Adam hoor jij? Bij nummer 1? Of bij de tweede Adam. En hoe weet je dat als je bij die tweede Adam mag horen? Nou, ik zeg het op de manier van de catechismus. Ellende, verlossing, dankbaarheid. De ellende van je Adams bestaan. De noodzaak van de verlossing door Christus. En ook het leven van de dankbaarheid, het verlangen. Om nu al te mogen kennen. Wat straks volmaakt zal zijn, thuis zijn bij God. Ja, dat is dan wel een kenmerk, gemeente, waar ik nog even een streep onder zet, dat laatste. Kijk, je ontmoet ook wel eens binnen en buiten de kerk mensen die op een of andere vage manier dromen van de hemel, maar ze zullen er nooit komen. Omdat datgene wat ze zich voorstellen en waar ze naar uitzien, niks te maken heeft met God en ook niet met Christus. Gemeente, als een mens op goede gronden onderweg is naar zijn eeuwig huis in de hemel, dan is het leven van de discipelen ook een heengaan. Voorsorteren om in de weg van de dagelijkse bekering te wennen aan wat ze daarboven altijd doen. Begrijpt u? En dan kan het wel eens zo zijn dat zo'n geestelijk kind van God wel eens gaat spookrijden. Na ontvangen genade, dat kan. Daar kan hij zelfs even mee doorgaan. En dan wordt hij van de weg gehaald. En dan wordt hij weer op het juiste spoor gezet. En als ze dan op hun plek zijn, gemeente, dan zingen ze wat we straks gaan zingen over dat. Over dat zetten van die treden in dat spoor van de Heere Jezus. En weet u wat er ook is als ze op hun plaats zijn? dat ze wel eens mogen verlangen naar dat eeuwig huis. Want je moet niet een keer naar huis. Je mag een keer naar huis. Mogen vanwege datgene wat er niet meer is. Ziekte, rouw, problemen, vooral zonde, dingen die nog scheiding zouden maken tussen God en je ziel. En dat gaat steeds zwaarder wegen en dat wordt steeds meer verdriet, smart. Je zonde die voortdurend weer scheiding maakt, straks is het er niet meer. Maar datgene wat er wel is, gaat ook trekken. Van die blijdschap die straks onbepaald door het licht dat van Gods aangezicht straalt, ten hoogste toppen zal stijgen. En als ik die psalm noem, jongens en meisjes, is daar de beste verklaring in te vinden waarom het vanmorgen zo ernstig moest zijn. Misschien dacht je wel, waarom moet dat nou van de dominee? Dat moest niet van de dominee, maar dat moest de dominee zeggen. Ernst bijbrengen, opdat de Heere ons vreugde gunt. Kijk, de wereld wil eigenlijk nooit ernstig zijn. Je hebt mensen in de wereld, die maken overal een lolletje van. Maar als een mens onbekeerd sterft, dan heeft hij voor eeuwig reden om te wenen. En de Heere wil het nou precies andersom doen, gemeente. Die wil hier tranen van droefheid naar God over de zonde werken, om straks eeuwig die tranen te kunnen afwissen voor moe gestreden strijders die de zonde moe werden, die hun ik moe werden, die de wereld moe werden en die gingen verlangen naar een ander vaderland. En die dat verlangen in Gods weg dan ook bewaarheid zien worden. Straks ontwaakt. Mijn huis zien, God zien, verzadigd met uw goddelijk beeld. Amen.